Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
PSV weer niet in de Champions League. Cody, wat nu? Van Bronckhorst blijft presteren als trainer en rekenen met Ron Jans. Dit is de AD Voetbal Podcast van 25 augustus. Vandaag vanuit Eindhoven met Rick Elfrink. Rick, jij ging weg uit het Philipsstadion en wat was toen de stemming eigenlijk?
Ja, een enorme deceptie natuurlijk, Etienne. Dat is logisch. PSV had zich hier heel veel van voorgesteld. Had gehoopt die Champions League eindelijk weer eens te bereiken. Ja, en als je dan zo'n wedstrijd speelt, dan is de teleurstelling natuurlijk gigantisch. Dat is heel logisch.
Ja, nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben in deze podcast. Eerst ga ik even iets introduceren.
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van de dag, van deze 25e augustus, het is een verbandje. Dus de mensen thuis kunnen ook even meedenken. Ik laat even twee fragmenten horen en die hebben een verband met wat er op deze dag is gebeurd.
De Boer van Basten. Links. Jongens, jongens, jongens. Ongelooflijk. Hij zegt niet dat dit geluk is. Dat is geen geluk. Een andere speler maakt hem niet.
En hier is Bosman. Uit het boekje.
Deze twee mannen hadden wat gemeen met elkaar, Bosman en Van Basten. Met iets anders op deze dag komen we straks op terug. Laten we eerst maar eens even lekker over het voetbal hebben. Tenminste, lekker over het voetbal hebben. Van Nistelrooy was duidelijk.
We spelen geen Champions League, maar Europa League. Dat is de harde conclusie van vandaag. En ik denk dat we dat... Rangers heeft hun ding gedaan. Maar ik denk vooral dat wij het hebben laten liggen.
Hij zegt, wij hebben het vooral laten liggen bij PSV zijn. Wat hebben ze laten liggen?
Nou, PSV was vooral heel pover. Pover aan de bal. Kreeg helemaal geen grip op Rangers. Mensen die konden zomaar de gevaarlijke linies inlopen bij PSV. Ik vond ook dat Rangers heel moeilijk van de bal te zetten was in bepaalde fases. PSV begon nog wel aardig. Maar ja, de eerste 10 minuten, daar was het verhaal eigenlijk wel mee verteld. Nou, voor rust kwamen ze nog iets beter toch nog door. Kregen ze nog twee kansen PSV. Na rust hebben ze eigenlijk één grote gehad, hè, met Cody Gakpo die op de keeper schoot. Maar voor de rest moet je eerlijk zijn dat PSV ook hele grote delen van de wedstrijd niks tot weinig te vertellen had. En ja, geen aanspraak heeft gemaakt op de Champions League. Bepalende spelers stonden niet op. Ik heb echt spelers gemist. Sangaré, Veerman was niet voldoende, denk ik. Voor rust ging dat nog wel, maar na rust werd dat er allemaal niet beter op. Het was ook te gehaast, te slordig. Ja, kortom, niet de volwassenheid die gevraagd wordt om dit soort wedstrijden uit te spelen en tot een goed einde te brengen.
Weer niet?
Nee, weer niet. Vorig jaar lukte het niet tegen Benfica. Nu had je toch eigenlijk een kans uit duizenden, zou je zeggen. Hè? Want nou. Monaco was geklopt. Ja, Rangers was toch een ploeg waarvan je zegt, ja, die hebben ook niet heel veel indruk gemaakt hoor in dat tweeluik, vind ik. Maar uiteindelijk wel de meeste aanspraak gemaakt op de overwinning. Ze waren volwassener uiteindelijk. Ja, en PSV... Ja, hebben inderdaad door die fout natuurlijk van Ramaljo, die ook slecht ingespeeld werd door Benitez, heeft PSV het ook zelf weggegeven. Je moet ook eerlijk zijn, daarvoor komen ze ook al goed weg, hè, door dat schot op de kruising. Voor rust dat Rangers een aantal schietkansen, speelden ze heel slordig uit. Ze kwamen ook niet tot een enorme kansensalvo, Rangers. Maar ja, dat was meer door eigen onvermogen dan dat PSV dat nou zo goed deed.
Ja, maar PSV speelde die bal helemaal niet makkelijk rond. Dat hebben we al een tijdje geleden geconstateerd. Maar dit was echt gewoon, elke bal was ongeveer weggeven, elke diepe bal.
Ja, het was zo, tegen Monaco zijn ze natuurlijk eigenlijk al heel goed weggekomen. Monaco had eigenlijk ook het verdiend om door te gaan. Maar goed, PSV heeft ze daar uitgevochten, dat hebben ze knap gedaan. Ja, vanavond zat er uiteindelijk niks meer in het vat. Als je kijkt naar het spel aan de bal inderdaad, dat was uiterst teleurstellend.
Maar dat baart toch voor een trainer zorgen? Want wat heb je dan gedaan die hele voorbereiding? Je bent bezig geweest met het spel aan de bal toch ook?
Kijk, ik vond de keuzes op zich vond ik verdedigbaar. Hè? Dat je met Sangaré en Gutierrez en Veerman start. Ja, ik begrijp dat wel, want je wil toch een bepaalde controle in die wedstrijd krijgen. Tegelijkertijd moet je ook vaststellen, ja, ik denk dat daar wel uiteindelijk de crux lag. Dat het achteraf bezien slecht heeft uitgepakt. Omdat natuurlijk, ja, Gutierrez zat niet goed in de wedstrijd. Misschien had je met Xavi Simons wat meer kunnen bereiken, wat meer kunnen forceren. Die viel naar rust eigenlijk best aardig in. Had nog een paar gevaarlijke acties. Maar ja, het was ook niet voldoende om tijd te keren. En PSV was natuurlijk ook, hoewel ik wel vind, daar kunnen ze zich niet achter verschuilen. En ik vind ook echt dat ze verdiend hebben verloren. Maar het uitvallen van Luc de Jong heeft ook niet geholpen. Dat is natuurlijk toch de kapstok van PSV. Ja, daar hoop je op de bevlieging van Luc de Jong door de lucht. Daar valt je aanspeelpunt valt weg voorin. En ook een stuk scorend vermogen. Dat heeft uiteindelijk ook niet geholpen. Daar moet je ook eerlijk in zijn.
Nee, maar dan zou je denken als die wegvalt. En we hebben het hier vaker over gehad in de podcast. Maarten Wijfels heeft ook wel eens gezegd. Je kan Gakpo's vorig jaar ook nog eens geprobeerd in de spits zetten. Dan heb je die in ieder geval spits. En nu staat er een jeugdspeler in die vorig jaar nog keukenkampioendivisie speelde. Daar kan je ook mee spelen natuurlijk. Hè? De tactische keuzes die gemaakt worden.
Ja, nou ja, de tactische keuzes die zijn denk ik betwistbaar. Althans, ik vind de basis vind ik nog steeds... Ik kan me voorstellen dat hij daarvoor gekozen heeft. Maar tijdens de wedstrijd had je wel op een andere manier kunnen ingrijpen, denk ik. En misschien ook sneller. Ik vond dat je na een half uur eigenlijk al zag dat PSV er helemaal niet meer uitkwam. Nou ja, daarvan leken ze zich te herstellen. Dus in de fase voor rust. Maar bijvoorbeeld, ja, Gutierrez zat niet lekker in de wedstrijd. Nou, die had hij ook eerder kunnen wisselen misschien. Dan had hij voor iets meer voetbal kunnen kiezen om het Rangers wat lastiger te maken. Uiteindelijk is het wel zo, ja, dat Ramaljo die fout maakt. Ja, dat kan Van Nistelrooy natuurlijk ook niet voorzien vanaf de bank. Dat zijn dingen die gewoon niet mogen. En ja, dat ook van hem, juist van Ramaljo, werd een stukje rust, leiderschap, ervaring verwacht. Ja, dat dan uitgerekend hij zo in de fout gaat, dat is wel vrij treurig voor PSV. Waarbij ook de keeper gewoon, ja, in mijn ogen gaat de keeper niet vrij uit, want die moet hem denk ik zo niet inspelen, moet die bal gewoon naar huis geven.
Ja, ik denk dat, hij schoot van zijn voet af als je de herhaling zag. En ik denk dat hij daarom dacht, oh, hij schiet van mijn voet af, en dat hij hem daarom eigenlijk blind naar Ramaljo speelde zonder na te denken of hij gedekt was.
Ja, Ramaljo heeft meerdere opties op dat moment. Ja. Die kan ook besluiten die bal weg te schieten of hem aan Max te geven. Er komt een man in zijn rug. Ze doen dat hartstikke goed, Rangers. Maar niettemin, ja, zo inspelen is vragen om problemen. En ja, misschien is dat dan ook omdat Luc de Jong voorin wegvalt. Dat die keeper gaat twijfelen van ja, moet ik hem een hijs geven of niet. Niettemin heeft ook Benitez in dit tweeluik een slechte indruk gemaakt. Als je kijkt de blunder die hij heeft gemaakt in de eerste wedstrijd. Ja, en ook hier doet hij dat denk ik niet goed. Ja, of dan overal slecht, dat is misschien een beetje overdreven. Maar hij heeft ook een aantal reddingen gemaakt wel. Maar ja, tot nog toe is hij dan ook niet de keeper gebleken die PSV naar de Champions League heeft kunnen brengen.
Nee, dat is de harde conclusie. En na afloop was dan ook nog een interview bij RTL met Joey Veerman. We noemden hem al eventjes. Die zei twee dingen. Eén, ik speel liever op 8. Daar werd hij naar gevraagd ook trouwens. Hè, voordat een eigen leven gaat leiden. Want het was niet zo dat hij zei, ik wil op 8 spelen. Maar hij zei gewoon zelf, ja, er werd naar gevraagd. Waar speel je het liefste? Zei hij daar. Maar in het belang van het team speel ik op 10. Maar hij zei ook dit.
Ja, die twee kansen moeten we scoren.
Ja, Ramaljo gaat dan in de fout. Maar goed, ja, dat doet hij natuurlijk expres. Maar dat is wel extra zuur dat er nog eens bovenop komt.
Ja, dat klopt, ja.
En aan zijn reactie te zien was hij woedend. Dus ja, heb je nog wat tegen hem gezegd na afloop?
Nee, ik denk niet dat heel veel helpt nog.
Het was een beetje een heel raar interview van hem, waarin ook werd gevraagd over wat had jullie anders moeten doen, wat hebben jullie fout gedaan. Maar zelf was hij eigenlijk, had hij niet echt kritiek op zijn eigen spel. En dat was een beetje waar Wesley Sneijder ook los over ging op televisie. De zelfkritiek.
Ja, kijk, Veerman is natuurlijk uiteindelijk, laten we vaststellen, op dit niveau uiteindelijk nog een relatief nieuwe speler. Dus hij krijgt dan direct na afloop die camera onder zijn neus geduwd. Het is al een jongen die wat nukkig kan zijn soms, hè, die een eigen mening heeft. Laten we dat vooral koesteren. Twee dingen. Ik denk inderdaad dat hij beter tot zijn recht komt op die positie waar Gutierrez nu speelde. Dus ja, ze hebben natuurlijk bij PSV ervoor gekozen om hem dan iets verder naar voren te zetten. Ja, dan komt hij niet echt in zijn kracht. Hij heeft liever het spel iets meer voor zich, Veerman. En ik denk dat uiteindelijk PSV daar ook meer baat bij heeft. Nou ja, hier is het dan voor gekozen om met Gutierrez te beginnen, die het vorig jaar goed gedaan heeft met Sangaré. En in deze wedstrijd was dat niet voldoende. In de wedstrijd tegen Monaco viel Gutierrez heel goed in. Nou, ik denk dat Van Nistelrooy uiteindelijk heeft gedacht, ja, dat koppeltje ga ik weer bij elkaar brengen. Ja, zij waren er vanavond niet. Nee. En ik begrijp dan ook wel de frustratie van Veerman. Van ja, ik wil eigenlijk op die plek spelen. En hij kwam vanavond ook niet uit de verf. Voor rust vond ik het nog wel meevallen, maar na rust ook niet. Ja, bij Veerman is er dan misschien ook even wat frustratie. En ja, uiteindelijk moet je daar dan ook wel begrip voor hebben. Nogmaals, die jongen is nog relatief nieuw op dit niveau. En ja, laten we ook koesteren dat hij dan misschien een keer het hart op de tong heeft.
Hoe zouden de scouts van United hebben gekeken naar deze wedstrijd?
Ik wil nog één ding zeggen over Veerman. Hij was dus gewoon niet goed genoeg ook. Hè. Dus hij moet ook zelfkritisch zijn, daar ben ik het mee eens. Wat United betreft, ja, het blijft natuurlijk een dingetje. Ja, Cody Gakpo. Uiteindelijk moet je dan eerlijk zijn dat hij ook niet geleverd heeft. Je verwacht van hem toch dat hij een van die twee kansen in ieder geval afmaakt. En voor rust had hij er ook een goede kans. Ja, die lepelt hij over. En na rust schiet hij op de keeper. Ja, als hij echt onderscheidend wil zijn, dan moet hij toch in dit soort wedstrijden voor PSV het verschil maken. Ja, dat heeft hij niet gedaan. Tegen Monaco niet, nu niet. In andere wedstrijden wel eerder. Het is afwachten of United doorpakt. En of ze zeggen van, goh, we gaan hem aantrekken. En we gaan Anthony aantrekken. En nog een nieuwe speler. Ja, ik denk zelf dat zij ook nog wel een speler kwijt moeten. Voordat ze überhaupt al die aankopen kunnen gaan doen. Nou ja, en dan is het even afwachten of ze richting Gakpo doorpakken. Hè? Want ja, Anthony willen ze per se hebben. In principe willen ze allebei, hebben wij gehoord. Alleen, ja, het blijft even afwachten of dat budgetair allemaal mogelijk is. Of dat van de bond allemaal mag. Kortom, nog veel vraagtekens rondom die eventuele transfer.
Wat is de inschatting van jou? Speelt hij aan het einde van deze transferperiode nog in Eindhoven of is hij weg?
Ja, ik denk eigenlijk dat hij weg is. Nu heb je ook een minder... je hebt ook Europa League, dus ja, minder grote kans om op dat hoogste niveau uit te blinken.
Bij United heb je Conference League.
Precies, bij United heb je dat ook niet. Daar speel je ook niveau lager. Niettemin denk ik toch, ja, de verleiding is natuurlijk nu wel groter voor hem om te gaan. Maar uiteindelijk hangt het van United af, hè. Zij moeten beslissen of ze hem pakken. En ja, uiteindelijk zijn er ook nog andere clubs geïnteresseerd, hè. Leeds, Nottingham. Ja, als ik hem was, zou ik dat niet doen. Tegelijkertijd kan je ook zeggen, ja, dat is dan die Gini Wijnaldum route. Hè? Van je gaat misschien naar Leeds of je gaat naar een kleinere club en probeert je daar in de kijker te spelen. Ja, ik kan me ook voorstellen bij PSV nu weer Europa League. Misschien dat hij na vanavond ook denkt van, ja, goh, het is toch allemaal wat minder goed dan ik dacht. Ja, dat blijft spannend. Ik denk zelf nog steeds, als je zo lang wacht, ja, dan sta je dus open voor een transfer. Dus ik denk nog steeds dat dat wel gaat gebeuren. Maar ja, zekerheid heb ik ook niet. En PSV hoopt nog steeds van, ja, dat hij blijft. En dat hij een jaar bijtekent tot 2027. Ja, ja. Dat is nu de situatie.
Ondertussen was er een Nederlander die wel succes had deze avond. Want PSV speelt nu al 4 jaar geen Champions League. Maar Rangers had het al 12 jaar niet gedaan. Maar Van Bronckhorst flikte het weer.
Ik bedoel, iedereen wil in de Champions League spelen. Omdat dat het hoogst haalbaar is als club zijnde, als spelers, als coach, als staf. En daar doe je alles voor. En als je zo dichtbij bent, ja, dan moet je er alles voor doen. En dat hebben we vandaag ook gedaan.
Het blijft toch wel een fenomeen hoe hij als trainer al die prijzen aaneenrijgt. Bij Feyenoord, bekers winnen, kampioen worden voor het eerst in zoveel jaar. Bij Rangers binnenkomen, bijna Europa League weten te winnen. Nu voor het eerst in 12 jaar de Champions League weten te halen met die ploeg. Hij doet iets goed.
Absoluut, ja, nee, dat is zeker waar. In ieder geval, hij laat zijn team denk ik wel naar de mogelijkheden spelen. Het was een fitte ploeg. Hij heeft niet lopen zeuren, hè, over dat weekend afgelopen. Dus ja, alle respect voor Rangers wat dat betreft. Want ja, ze hebben natuurlijk zondag tegen Hibernian nog een teleurstelling moeten slikken. 2-2, twee rode kaarten. Als je dan zo voor de dag komt in Eindhoven, toch echt een moeilijke pot. Bij PSV uitwinnen is gewoon hartstikke lastig voor veel ploegen. Nou ja, petje af, goed gedaan. En wat ik zeg, PSV had dit weekend geen wedstrijd, Rangers wel. Misschien is dat uiteindelijk wel een voordeel geweest voor Rangers.
Ja, wil ik zeggen, daar wil ik ook wel naartoe. Was het nou een voordeel of niet? Ja, Maarten Wijfels twitterde er ook al over. Die zei, ja, misschien toch, hè, gezien de start van PSV, dat het wel een nadeel is geweest dat ze niet gespeeld hebben.
Ja, nou ja, goed. Wat je wel zag, en zeker in de eerste helft ook wel, er zat wel een soort loomheid op de een of andere manier in. Het leek net of het laatste tandje er niet was. Dat kan natuurlijk toch te maken hebben met het feit dat je uit je ritme bent geraakt. Dit is ook altijd zo'n discussie, hè? Die toernooien. Ja, moet je dan als je al geplaatst bent in die derde wedstrijd, moet je dan nog je sterkste elftal opstellen? Ja, 8 dagen zat er nu tussen. Is ook een beetje ongelukkig, want PSV kon dat van tevoren ook allemaal niet weten. Hetzelfde geld was die andere wedstrijd woensdag gespeeld en deze nu dinsdag. Had er 6 dagen tussen gezeten. Ja, dat zijn allemaal kleine verschillen en kleine details. Maar ik denk uiteindelijk dat PSV vooral de schuld bij zichzelf moet zoeken. Dat doen ze ook wel. Het was gewoon, van tevoren zeiden we, ja, aan de bal moeten ze goed zijn, geduldig zijn. Moeten ze in staat zijn om kansen te creëren. Nou ja, dat is gewoon onvoldoende uit balbezit. Is dat eigenlijk onvoldoende gelukt. En de kansen die ze hadden, die waren er ook wel hoor. Laten we ook niet zeggen dat PSV helemaal geen kansen had. Maar die zijn ook gewoon niet goed benut dan.
Nee, wat zijn de lessen voor PSV en voor Van Nistelrooy?
Nou ja, dat PSV toch wel voorin, met name als Luc de Jong bijvoorbeeld wegvalt, toch wel een groot probleem heeft. Jij zegt bijvoorbeeld Gakpo in de spits. Nou, in Eindhoven vinden ze nu Gakpo geen spits meer. Dat is duidelijk. Die als op linksbuiten is hij het beste. Ja, PSV is in de aanval toch wel kwetsbaar. Hè? Op het moment dat Luc de Jong dus even wegvalt, ja, dan is gelijk toch wel het elftal grotendeels ontmanteld voorin. Ja. Ja, en ik denk ook dat de voetballende ontwikkeling nog onvoldoende is bij PSV. Ik denk dat dat wel een harde conclusie is. En daarnaast, ja, eigenlijk ook idealiter zou je toch, ja, je zou eigenlijk nog een aantal spelers willen doorselecteren. En ja, een Max was vanavond toch ook weer niet goed, hè? Aan de bal toch ook weer hele moeizame momenten. Ja, kun je met dit soort spelers dan de volgende stap zetten die je zo graag wil? Ja, dat is toch zeer de vraag. Ja. En ik wil het echt niet alleen op Max afschuiven, want een Sangaré vond ik ook niet goed vanavond. Ik vond Gutierrez niet goed. Ik vond deze, ja, ook uiteindelijk, ja, dat moet toch ook beter. Daar wil je toch meer progressie nog van zien. Ja, voor die jongens is het natuurlijk allemaal hard gelacht. Die hadden eindelijk gehoopt om eens een keer dan die Champions League, nieuwe ervaring, nieuwe impuls. Voor PSV was dit het moment om aan te haken, om bij die top 32 weer eens te komen. Ja, en dan blijft het liggen. En dat is, ja, dat is voor PSV echt een enorme dreun dit.
Ja, en dan wacht dit weekend ook nog gewoon een ploeg die nog ongeslagen is in de Eredivisie, Excelsior, hè? Dus ja, het is ook niet makkelijk dan gelijk op kunstgras.
Nee, helder. Maar goed, misschien is het ook fijn om weer te gaan voetballen gewoon dit weekend. Zondag is die wedstrijd dan. Ja, nou ja, volgens mij is het lekkerste na een teleurstelling gewoon weer lekker een wedstrijd voetballen. Nee, ja, dat kan ook lastig worden. Hè. Excelsior ja, niks te verliezen en speelt inderdaad op dat vervelende kunstgras. Tegelijkertijd, ja, PSV is natuurlijk gewoon veel meer kwaliteit en moet die wedstrijd gewoon winnen. Dat is heel makkelijk. Maar ja, de teleurstelling zal nog wel even nadreunen. Luc de Jong geblesseerd. Ja, ik denk ook dat nog wel even gaat duren als ik dat zo zie. Hè. Kuitblessure. Dus ja, dat kan best zijn dat hij er zondag ook niet bij is. Ja, dan speel je weer met een andere spits. Ze zijn kwetsbaar. Dus als er een paar spelers wegvallen. Ja, en de keeper dan ook dus, hè, een aantal momentjes gehad. Ramaljo valt dan tegen. Gutierrez valt nu tegen. Ja.
Vraagtekens.
Ja, dan inderdaad. Dan zijn er natuurlijk rond die selectie hangen toch wel wat vraagtekens. En de vraag is ook, hè, van wat kun je nog doen in die week?
Ja.
Er zal toch ook nog eigenlijk iemand bij moeten komen voorin.
Zeker. Nou, we gaan het afwachten wat daarmee gaat gebeuren, die transferperiode. Dan gaan we eventjes nog kijken naar de Conference League. Want die voorrondes worden ook gespeeld vandaag. En dan gaan AZ gaat spelen. Nou, Gil Vicente mag geen probleem zijn natuurlijk, na die 4-0 overwinning in Alkmaar. Maar interessant.
Ja, zeg nooit nooit, hè.
Nee, maar kom. Nee.
Ja. Ja, toch, ja, je weet het nooit, hè. Ik bedoel, het blijft 4-0, geweldige uitslag. Maar dan nog, ja, je kan niet in. Hè. Stel, je komt snel 2-0 achter of zo, dan kan het toch nog spannend worden. Hè.
Ja.
Mag niet. Maar ja, je kan ook niet met de handrem erop spelen. Uiteindelijk zal je gewoon, ook daar zal je gewoon voor de winst eigenlijk moeten spelen. En inderdaad die coëfficiëntpunten weer binnen harken.
Ja, een andere wedstrijd is natuurlijk Twente thuis tegen Fiorentina. Een mooie pot op papier. 1-2 is de voorsprong voor Fiorentina uit die eerste wedstrijd. Nou kunnen wij een bespiegeling gaan doen daarop, op die wedstrijd. Maar Ron Jans had gerekend. En ik wil je toch even meenemen. Jij zit vaak met Aad de Mos, hè? De 21-5 quote. Die beroemd is als trainer van Vitesse. Maar Ron heeft ook een rekensommetje voor je.
Als je kijkt dat de eerste uitslag 2-1 is, dan bij een gelijkspel en een overwinning voor Fiorentina zijn ze door. Dat is 2-3. Maar ook bij een kleine nederlaag is er nog verlenging, waardoor Fiorentina ook nog door kan gaan. Dus dan schat ik Fiorentina op 73%. Maar omdat wij thuis spelen, trek ik het toch weer 15% van af. Dus kom ik op 58% voor Fiorentina en 42% voor FC Twente.
Bent u er nog thuis? Ja,
ja, ik bewonder wel altijd dit soort creativiteit te horen aan de ene kant. Maar ja, uiteindelijk, ja, het slaat eigenlijk nergens op natuurlijk. Maar ja,
nee.
Kijk, Twente heeft wel een paar van die ijzervreters in de ploeg. En ik bedoel, volgens mij in een ver verleden. Groningen speelde ook wel eens een keer zo'n wedstrijd. Hè. Je voelt in de jaren 80 was dat.
Ja.
Dan voel je eigenlijk van ja, dit is voor zo'n club als Twente is dit ook, ja, dit is de wedstrijd van de afgelopen jaren dan eigenlijk. Hè. En het kan natuurlijk wel.
Nee, zeker.
Fiorentina het een beetje gaat onderschatten. En het kan daar toch wel aardig spoken in die vesten. Nou ja, als die jongens als Sarilek een beetje thuis zijn. Als Oenestal op zijn post is. Brenet wat beter is dan vorige week. Nou ja, goed. Wie zal het zeggen? Dat zijn toch wel... Dan zijn er toch wel bepaalde krachten misschien die daar loskomen in zo'n vol stadion. Ik moet het nog zien. Ik denk dat Twente het wel eens kan redden.
Hebben ook niet gespeeld in dit weekend?
Nee, maar ja, toch zou je zeggen, inderdaad, in zo'n volle vesten. Ja. Ze hebben toch een frisse ploeg volgens mij. Ik zie het wel gebeuren eigenlijk. Tuurlijk, Fiorentina, allemaal leuk en aardig, maar... Nou, laat Twente maar eens gewoon verrassen. Ik zie het eigenlijk wel een keer gebeuren. Ik ga gewoon een keer opportunistisch inzetten. Ik denk dat ze het gaan redden.
Ik hoop alleen wel dat Ron Jans voor de wedstrijd niet in de kleedkamer gaat staan en dan zegt...
Als je kijkt dat de eerste uitslag 2-1 is, dan bij een gelijkspel en een overwinning voor Fiorentina zijn ze door. Dat is 2-3. Maar ook bij een kleine nederlaag is er nog verlenging, waardoor Fiorentina ook nog door kan gaan. Dus dan schat ik Fiorentina op 73%. Maar omdat wij thuis spelen... trek ik het toch weer 15% van af. Dus kom ik op 58% voor Fiorentina en 42% voor FC Twente.
Nou jongens, ga nu lekker voetballen, zegt hij dan.
Dit was even een Wilfred Geneetje van jou.
Maar dit is toch wel...
Jij wou hem nog even een keer horen, zou ik zeggen.
Je wilt toch niet hopen dat, je hoopt toch niet dat hij dit nog een keer gaat zeggen, namelijk in de wedstrijdbespreking.
Ik hoop vooral niet dat Johan Lokhorst nog even langskomt. Of dat soort... wat zou die ervan vinden van dit soort commentaar? Zou ook leuk zijn. Ja. Johan Lokhorst een keertje nog inbellen.
Ja, voor de volgende keer. We gaan richting het einde, want het is al laat voor ons. Voor de mensen die nu luisteren is het 's ochtends vroeg. We gaan nog wel even tot slot naar het...
Het historisch feitje.
Ik liet je een fragment horen van 25 augustus. Tenminste, dat heeft er betrekking op. Dat was dit fragment.
De Boer. Van Basten. Links. Jongens. Ongelooflijk. Hij zegt niet dat dit geluk is. Dat is geen geluk. Een andere speler maakt hem niet.
En hier is Bosman. Uit het boekje.
John Bosman en Marco van Basten hebben één ding met elkaar gemeen in het Nederlands elftal. En dat is dat ze allebei 5 keer hebben gescoord voor Oranje. In 1 wedstrijd. Van Basten deed dat in 1990 met een prachtig doelpunt. Bosman in 87, alhoewel dat was met een Cypriotisch bomincident. Dus was niet heel handig, die wedstrijd ging niet door. Maar de man die dat als eerste deed was Jan Vos. In 1912 bij de Olympische Zomerspelen in Stockholm was hij de eerste Nederlander met 5 doelpunten in 1 interland. Hij was daarmee de eerste en ook nog altijd degene die de prestaties daarna geëvenaard door Bosman, Leen Vente en door Van Basten. Maar op deze dag, 25 augustus 1939, overlijdt de man die als eerste 5 doelpunten in Oranje maakte, Jan Vos.
Een mooie hommage dit, Etienne.
Toch, hè? Ja, overigens kom ik nog 1 feitje over die Jan Vos tegen. Hij heeft 15 keer voor Oranje gespeeld en heeft in totaal 10 doelpunten gemaakt. Dus in die andere 14 wedstrijden heeft hij die andere 5 gemaakt.
Ja, dat is dan een mager moyenne. Ja. Nee, die van John Bosman kan ik me nog wel herinneren inderdaad. Ja. Maar ja, die wedstrijd die telde uiteindelijk niet mee. Hè?
Nee, precies. Dus hij heeft er wel 5 gemaakt, maar die werd geschrapt natuurlijk. En moest overgespeeld worden in een leeg stadion. Maar goed, de man die als eerste 5 doelpunten voor Oranje maakte is vandaag overleden. Op deze dag in, niet vandaag, maar op deze dag in 1939. Rick, ik dank je weer voor vandaag. Wij spreken ook ongetwijfeld binnenkort weer.
Ver over 2:30. Eindhoven is gaan slapen en... Hij zal morgen met een kater wakker worden.
Precies. Nou, dan gaan we kijken hoe dat de komende dagen weer gaat. Morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast. Blikken we terug op die wedstrijden van Twente en AZ. Blikken we vooruit op het weekend. Dat doen we met Johan Inans. Kijken of nog het laatste nieuws is uit Amsterdam. Zal zomaar kunnen. Dus dat morgen in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Dankjewel Rick en tot later, hè.
Tot later, Etienne. Hoi.